Het thema waaronder vanmorgen Psalm 1 wordt verkondigd is van tweeën één. Van tweeën één. Of rechtvaardig of goddeloos. Of leven of dood. Of sterven of erven. Van tweeën één. Of rechtvaardig of goddeloos. Of leven of sterven. Of leven of dood. Of sterven of erven. Psalm 1. Het is niet toevallig dat het boek van de psalmen met deze psalm begint. Psalm aan het begin van dit grote, mooie, indrukwekkende Bijbelboek. Psalm die samen met psalm 2 een inleiding, een voorwoord vormt op dit Bijbelboek. Een psalm die eigenlijk al direct met de deur in huis valt door uit te tekenen dat er maar tweeërlei mensen zijn op deze wereld. Rechtvaardigen of goddeloos. En het daarom voor ons aan het einde van het jaar 2017 ook heel gemakkelijk wil maken om al luisterend naar het woord van God voor onszelf vast te stellen waar we staan in dit leven op dit moment. Is dat toch ook iets wat door uw gedachten heen gaat en wat jou misschien denk ik ook wel bezighoudt? Wat heeft het jaar 2017 mij nu eigenlijk opgeleverd? Wat heeft het mij gebracht? Misschien is er wel in jouw leven heel veel gebeurd in het achterliggende jaar. Een jaar waarin je examen deed. Een jaar waarin je na de zomer begon aan een nieuwe studie. Waarvan je veel verwachting hebt. Eindelijk ga je een opleiding volgen wat je al een tijd voor ogen had. En natuurlijk ook met het oog op het beroep dat daarna ligt te wachten. Het was een jaar waarin je misschien wel ook in het huwelijk trad met je man of met je vrouw met wie je nu samen het leven mag delen. Het was een jaar waarin je misschien voor het eerst of weer opnieuw vader of moeder mocht worden. Het was een jaar waarin je wellicht ook een huwelijksjubileum mocht vieren samen met je man of vrouw en terug mocht kijken op de trouw van God in de achterliggende jaren. En wat heeft de Heer zijn trouw ook willen bewezen in 2017? Het kan ook zijn dat 2017 voor u of voor jou een jaar vol zorg en verdriet is geweest. Een jaar van ziekte, van spanning. Een jaar waarin dat ontstellende bericht binnenkwam: we kunnen niets meer voor u betekenen. Een jaar dat je wellicht gebracht heeft, of misschien meer dan eens, op de begraafplaats. Een jaar waarin je wellicht je man of je vrouw, je vader of moeder, of misschien zelfs beide, moest begraven. Een jaar waarin de dagen als jaren leken. Omdat de last van het gezin, de spanning in het huwelijk, of dat persoonlijke verdriet, maakte dat de dagen voorbij kropen. Een jaar waarin je misschien meer dan eens 's morgens vroeg wakker werd en niet de moed had om op te kunnen staan. En dat je het liefst wilde blijven liggen, veilig weggekropen onder de dekens, om het leven maar aan je voorbij te laten gaan. Misschien ook wel een jaar waarin beide, en blijdschap en verdriet, soms samen vielen of elkaar heel snel afwisselden. Te midden van dat alles klonk voortdurend het woord van God. Het zij op de zondag, het zij door de weeks, en ik hoop bij u ook elke dag. Aan tafel ging de Bijbel open. Dan zitten we eigenlijk al meteen in het hart van Psalm 1. Als de dichter, zijn naam is onbekend, zijn naam is ook achterwege gelaten, ook heel bewust, daar kom ik vanavond of morgen nog wel op terug. Als de dichter ons ook heel nadrukkelijk bepaalt bij het verschil van de rechtvaardige en de goddeloze aan de ene kant, dan maakt hij het ons vanmorgen ook heel makkelijk door in ieder geval voor te houden wat de rechtvaardige niet doet. En de goddeloze wel, en dat zijn drie dingen, laat het maar even lezen gemeente. Hoe de dichter van Psalm 1 de rechtvaardige tekent. Hij zegt in vers 1... Welgelukzalig is de man En dan zou je verwachten dat het positief wordt omschreven, zeker na zo'n bijzondere aanhef. Wel gelukzalig. Wat maakt deze man dan wel gelukzalig? Nou, niet wat hij wel doet in eerste instantie, maar vooral wat hij niet doet. Hij doet 3 dingen niet. Hij wandelt niet in de raad van de goddelozen. Dat is het eerst. Hij staat niet op de weg van de zondaren. En hij zit niet in het gestoelte van de spotters. En als je die woorden zo op jezelf in laat werken en misschien ook voor jezelf toepast, dan hebben we meteen er ook een bepaald beeld bij. De raad van de goddelozen, de vergadering, de samenkomst van de goddelozen, de weg van de zondaren, dat is dan natuurlijk de brede weg. Denk maar kinderen aan die plaat, die had ik misschien bij jou dan ook in de hal. Die smalle weg en die brede weg waarin allerlei tafereelen worden afgeschilderd, waarvan jij misschien ook denkt, ik hoop dat ik daar nooit hoop te zijn. De danszalen, de bioscoop, dus ook de films. Niet alleen buitenshuis, maar ook in je huiskamer. Moord, doodslag, dieven. De weg van de goddelozen. En als laatste, hij zit ook niet in het gestoelte van de spotters. Hij voelt zich niet thuis bij mensen die spotten. Misschien denk je dan ook bij jezelf op dit moment, nou, dat als ik terugkijk in 2017, daar heb ik eigenlijk ook een hekel aan. Mensen die spotten met God, met zijn woord. Kan het gewoon niet hebben als er gevloekt wordt. Loop ik weg. Doe ik de knop uit. Maar met dat ik dat zeg, meen ik al bang, gemeente, dat ik bij sommigen al thuis op bezoek ben geweest. Was dat nou echt zo in 2017? Ga eens even in uw gedachten terug. Dat je niet thuis voelde bij mensen die spotten. Waren dat de plaatsen die je echt gemeden hebt? Kwam er niemand van onze catechisanten, een jonge mens, in 2017 bij Candlelight, Havana, Korevaar, andere uitgaansgelegenheden? Was het nou zo dat in 2017 er niemand was die, toen die film voorbij kwam, op je mobiel of op je laptop de knop uitdeed? Want er werd gespot, gevloekt, er was geweld, schunnige scènes. Ik durf mijn hand daarvoor niet in het vuur te steken vanmorgen. En ik weet bijna zeker dat Psalm 1 al vanmorgen een aantal mensen heeft neergezet als goddeloos. Dat is aangrijpend. Let er even op, goddeloos in de Bijbel, dat is geen scheldwoord. Die klank heeft het onder ons wel een beetje gekregen. Jij bent goddeloos. Maar als de Heere iemand zo benoemt, dan zegt de Heere daarmee, hij of zij is loos van mij, zonder God. Godloos. Maar blijf er niet te veel aan de oppervlakte steken, gemeente. Als we alleen maar zo luisteren naar Psalm 1. En helaas moet ik dan zeggen, als we inderdaad aan de oppervlakte zijn gebleven, dan tekent dat ook de oppervlakkigheid van jouw leven, als je nu al herkende in deze psalm. Maar tegenover die 3 dingen die de rechtvaardige niet doet, plaatst de dichter van Psalm 1 één ding. Waaraan je de rechtvaardige herkent. Kijk maar mee, vers 2. Zijn lust is in des Heeren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Hij heeft liefde tot Gods wet. Wanneer u psalm 1 het woordje wet valt, dan zijn wij geneigd om meteen te gaan denken aan de 10 geboden die we vanmorgen ook samen gehoord en gelezen hebben uit Exodus 20. En kleuren we tegen die achtergrond het woord van rechtvaardige in. Dat is natuurlijk een man die perfect door het leven wandelt, die zich onthoudt van alles wat God heeft verboden, die nauwgezet en teer leeft en laat dat ook waar zijn. En die op alle mogelijke manieren erop uit is om alles waar de Heer een waarschuwingsbord of een verbodsbord heeft neergezet, te ontlopen, te ontwijken. Hij doet wat God van hem vraagt en hij doet niet wat de Heer hem en mij en nu en jou verboden heeft. En toch doen we dan tekort aan psalm 1. Wanneer in psalm 1 het woord wet valt, dan is dat niet in de eerste plaats de 10 geboden of de geboden en de verboden, waarvan de Heere steeds zegt, jij mag dit niet of jij mag dat niet, u zult niet en gij zult niet. Maar zoals dat wel vaker het geval is, zeker in de psalmen, denk ook even aan psalm 119, heeft het woord wet hier een veel bredere betekenis. Het is nog niet eens het gebod of het verbod van de Heere, maar de Heere wil daarmee zeggen, het woord van A tot Z, van Genesis en in ons geval tot Openbaring. Heel Gods woord. Dat heeft hij lief. Meteen hoor ik een jongere of een kind bij zichzelf denken, ja maar dominee, waarom staat het daar dan niet gewoon heel eenvoudig? In Psalm 1 vers 2, zijn lust is in het woord van de Heer. Wel, met dat woord wet geeft de dichter ook aan hoe deze rechtvaardige omgaat met het woord van God. Je kan de Bijbel namelijk op 2 manieren lezen. Als een algemeen woord. En heb je de Bijbel gelezen. Het hoort gewoon bij het ritueel aan tafel. Met de plek in je leven. En dat is goed. Maar wanneer hier staat het woord van de Heere met hoofdletters, dan bedoelt de Bijbeldichter vanmorgen vooral, let eerst even op de afzender van dit woord. Er staat niet, hij heeft het woord lief. Hij heeft het woord van de Heere lief. Ik denk alleen maar aan het voorbeeld wat ik ook wel eens gebruik op de catechisatie. En vanmorgen zullen we wel meer dingen denk ik herkennen vanuit de catechisatie. Het voorbeeld wat ik wel eens geef. Je kunt op 2 manieren de Bijbel lezen. En als de postbode nou geweest is en die heeft een stapel papieren door de brievenbus gedrukt. En je pakt dat zo op van de deur, want dan ga je meteen ook selecteren. Reclamefolders leg je apart. Algemene enveloppen leg je op een stapeltje neer. Een paar papieren van de bank of andere instanties leg je daarnaast. Maar tussen die stapel, het valt je meteen op, zit ook een envelop. En er is met de hand op geschreven. Ja, de rest staat met balpen geschreven. Je draait er meteen om te kijken wie het is. En ik denk dat je als eerste die envelop openmaakt. Een handgeschreven brief van iemand die je na aan het hart staat. Dan zeg je niet tegen jezelf, wat zal erin staan? Maar dan zeg je tegen jezelf, wat is dit mooi, ik heb een brief van hem of haar gekregen. Nog los van wat hij schrijft, doet het je al veel dat die persoon iets persoonlijks aan jou schrijft. En je iets ook heel persoonlijks wellicht wil meedelen. Nou, die klank heeft het in Psalm 1. Het gaat nog niet eens om wat er in het woord staat. De dichter wil zeggen, het gaat om van wie het woord is. Van de Heere. Kijk, en dan valt er meteen ook licht op dat andere woord, wat er wordt gebruikt, wet in plaats van woord van God. Je mag ook lezen een instructie, een aanwijzing van de Heer. En daarmee roept de dichter van Psalm 1 het beeld op van de Heer die als een gids onderweg door het leven, als een herder zijn schapen wil leiden en verzorgen door voortdurend zijn stem te laten klinken. Een stem die ze uit duizenden herkennen, omdat dat de stem van de Heer, van de herder is. Als oude bij wijze van spreken 10, 20, 30 mensen onderweg door het leven wat roepen of wat schreeuwen. De rechtvaardige slaat er geen acht op. Hij hoort die ene stem die hij herkent uit duizenden. Dat is de Heere die spreekt tot hem. En dat raakt zijn hart. En dat doet de snaren van zijn sniel trillen. En dat geeft dat hij ook voortdurend afgestemd is op het woord. Hij wil een woord van de Heere horen. En dat is volgens Psalm 1 genoeg. Hij heeft het woord van God lief omdat hij God lief heeft. En het woord van God vormt voor hem het hart van het leven. Vandaar ook die uitdrukking. Hij overdenkt, vers 2, het woord van God dag en nacht. Heel zijn dagelijks leven cirkelt rondom die ene stem. Voor hem is de Bijbel geen boek met papier. Voor hem is de schrift het mond, de mond van God. Die spreekt tot hem. Dat heeft hij lief. En dat bepaalt zijn leven dagelijks. In allerlei omstandigheden en situaties. Hij heeft het woord van God hartelijk lief. Ik wil een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Een van de redenen waarom ik vanmorgen gekozen heb voor Psalm 1 is met het oog op mijn catechisant. Ongetwijfeld herinner je dat nog jongelui. Een paar maanden geleden was de mentoraatscatechees. En hebben we toen samen in kleine groepjes met je mentor Psalm 1 gelezen en besproken. Aan de hand van twee vragen. Wat staat er? En wat betekent dit nu voor jou? Bij die tweede vraag, dat herinner je denk ik nog goed, hielp ik jullie als groepje op weg. Wat betekent dit voor jou? Nou, stel dan eerst maar eens gewoon een heel concrete vraag aan elkaar. Lees jij uit de Bijbel? En we kwamen toen samen met elkaar tot de ontdekking dat in sommige groepjes niemand en in andere groepjes bijna niemand uit de Bijbel leest. En we hebben die avond ook afgesloten met elkaar. Gewoon een aantal praktische tips. We hebben natuurlijk ook elkaar de vraag gesteld. Hoe komt het nou dat we eigenlijk niet uit de Bijbel lezen? Nou, we zeiden tegen elkaar, we hebben het allemaal natuurlijk heel druk. 'S Avonds ben je te moe en 's morgens begint de dag soms iets te laat. Dan moet je rennen om tijd op school te kunnen zijn. En is de dag eenmaal begonnen, dan lijkt het net een draaimolen. Voordat je het weet sta je aan het einde van de dag of niet. En we zeiden ook tegen elkaar dat het niet alleen een probleem van jonge mens, dat is ook een probleem van oude mens. Maar we hebben ons elkaar ook de vraag gesteld of dat nou de echte reden is. Geen tijd. We kwamen met elkaar ook tot de belijdenis. Het heeft ook misschien wat te maken met geen, nu bent maar voor, geen zin. Ik heb een aantal praktische tips meegekregen. En als jouw predikant, ik heb je niet over, mag ik het gewoon maar concreet vanmorgen zeggen voor de hel. Wil ik aan het einde van het jaar 2017 heel eenvoudig de vraag stellen. Waar sta je nu, 2 maanden later? Is dat Bijbeltje al open gegaan? Misschien ook met een stuk verlegenheid en schaamte. Heer, nou open ik voor het eerst in mijn leven uw woord. En eigenlijk heb ik niet eens zin. En snap ik ook wanneer u geen woord aan mij besteedt. Maar wilt u spreken? Of zijn we 2 maanden verder? Ging je na die bewuste dinsdag of vrijdagavond met voornemens de kerk uit, weg naar huis? Bleef het daarbij? Dan zegt Psalm 1... Dan is het jaar 2017 voor jou een loos jaar, leeg jaar geworden. Want God was niet in jouw leven aanwezig. Godloos. Dan is 2017 een tevergeefs jaar in jouw levensboek. Als we dan de balans opmaken in het licht van de eeuwigheid, dan moeten we zeggen 2017 een verloren jaar, tevergeefs geleefd. Met al het mooie wat jij misschien vindt aan 2017, kijk even met mij vooruit. Wat blijft er van 2017 over? Wanneer jij sterft en voor God staat en de Heere maar 1 vraag stelt in 2017, wat lag er nou in je hand? Mijn woord of niets? Dan heb je voor niets geleefd. Dan heb je voor niemand geleefd. Mag ik ook even bij u op bezoek komen? Als je nou kijkt in 2017, wat was nou het hart van je leven? Je man? Je vrouw? Je gezin? Je werk? Carrière, je bedrijf. Of, al is het misschien heel schuchter, maar klinkt al luisterend naar Psalm 1 ook dat lied in jouw hart. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak. Mijn hart en zinnen strelen. Wat maakt de Heer het ons eenvoudig hè, in 2017 om zo de balans op te maken? Van 2-1. Godloos. Zonder God. Of met God. Psalm Psalm 1 houdt ons niet alleen een spiegel voor. Psalm 1 legt ook uit wat er dan eigenlijk van ons leven terechtkomt. Laten we maar even kijken. Dat is het tweede punt van morgen. Het voorbeeld wat in deze psalm wordt gebruikt. Vers 3 en 4. Kijkt u maar mee. Er staat, want hij zal zijn. Er wordt dus een vergelijking gemaakt. De rechtvaardige zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Al wat hij doet zal wel gelukken. En ook met de goddelozen wordt er een vergelijking gemaakt. Al zo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Twee voorbeelden. Een voorbeeld om de rechtvaardige te tekenen en een voorbeeld om de goddeloze te tekenen. De rechtvaardige wordt vergeleken met een boom en de goddeloze wordt vergeleken met een kaf. Het kaf. Ik hoor in dit voorbeeld vier verschillende dingen doorklinken, gemeente. En ik wil ze ook maar gewoon heel eenvoudig zo uitwerken en concreet op u en op mezelf gaan toepassen vanmorgen. In de eerste plaats staat het leven tegenover de dood. Een boom die neergezet is aan de rand van een kabbelend water, beek, slaat zijn wortels uit en hoeft niet lang te zoeken of hij onttrekt de sappen, de levenskracht uit die beek, die daar in de directe nabijheid kronkelend zijn weg verder zoekt te vinden. En daar tegenover staat kaf. Kaf is het schilletje wat zit rondom een korenaar. Dat heeft dus heel dicht bij het leven gezeten. Dat heeft ook een tijd sappen onttrokken aan de wortel. Toen het samen met die korenaar, gedragen door de stengel, stond te wiegen in de wind op de akker. En als je daar zo lang zou lopen in het voorjaar, dan zou je eigenlijk het verschil tussen dat kaf aan de ene kant, dat schilletje aan de ene kant en de aard die daar binnen zat aan de andere kant niet herkennen. Alle twee fris en groen, alle twee glanzend, alle twee onttrekkend de sappen aan de akker. Maar aan het einde van het seizoen, toen de oogst werd binnengehaald en de dorsvlegel over die korenaar ging, werd de korenaar gescheiden van dat kaf, dat schilletje dat er omheen zat. En zoals het gebruikelijk is in het oude nabije oosten, de cultuur van Psalm 1, is daar dan ook de akkerman, de landbouwer, die in die grote wan een soort zeef, korenaar en dat kaf in de wind omhoog gooit. Denk aan Gideon. In de hoop dat de wind dat kaf meeblaast verder weg en die zware aren vallen naar beneden, zodat hij die vervolgens kan oprapen en mee kan nemen de schuur in om daar producten, brood en andere producten ervan te maken. Leven tegenover dood. Ik kom maar vanmorgen eerst bij u op bezoek, omdat deze psalm ook meer woorden wijdt aan de goddelozen dan aan de rechtvaardig, alsof de Heere wil zeggen, ik wil ook meer werk en arbeid besteden aan die goddeloos. Dan aan de rechtvaardig. Mag ik even terugkijken met u naar 2017? Het woord van God werd gebracht in het midden van de hele gemeente. En het is niet aan een kerkraad en ook niet aan een predikant om vast te stellen wat nu koren of kaf is. Daar is de laatste dag voor bedoeld. Het is voor een kerkraad en een predikant soms wel de beangstigende vraag, behoor ik niet tot het kaf? Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Als je zo langs de gemeente zou lopen, dan zou je gewoon geen verschil zien. Uitzonderingen daargelaten. Allemaal het woord, de sacrament, alle kinderen, een enkele uitzondering na op een school waar de Bijbel open gaat. Alle gezinnen staat Gods woord op de plank. Alle jongeren voor zover dat kan, naar een school waar Gods woord open gaat. Catechisatie gevolgd. Jeugdvereniging wellicht. Mannen- en vrouwenvereniging. Wie kan het verschil aanwijzen bij de ander tussen koren of kaf? Dat kan God alleen. En uzelf. Want ook u weet waar u staat in het leven. Kaf of die boom. Geworteld in het woord of een leven zonder ondergrond, zonder fundament, omdat het niet gedragen wordt door de schrift. Een leven waar het hart sneller van binnen begint te kloppen. Als de stem van God klinkt wanneer de schriften worden geopend. Of een leven dat helemaal niet reageert. Als de schrift opengaat. En Christus stem klinkt in het midden van de gemeente. Je wordt er koud nog warm van. Leven of dood. Er is nog iets wat opvalt in het beeld wat de dichter gebruikt in Psalm 1, namelijk de wind. Als die blaast, verdwijnt dat kaf, het is weg. Ergens belandt het tussen de struiken in het gewas en het is eigenlijk niet meer terug te vinden. Als je naar dat kleine schilletje zou zoeken, dan kun je bij wijze van spreken gaan zoeken naar een speld in een hooiberg. Tussen dat struikgewas aan de rand van die akker, tussen die bomen en dat hoge gras, vind je het niet meer terug. Maar die grote boom die er staat aan de oevers van de beek, daar kun je bij wijze van spreken niet omheen. Dat is een blikvanger. Die valt op. Je herkent hem ook direct aan dat frisse groene blad waarmee hij gesierd is als het tooi draagt. De Bijbeldichter, de psalmdichter, gebruikt dat niet om tegen ons te zeggen, nou goed, daar herken je dus de rechtvaardigen aan. Dat zijn grote mannen en vrouwen in het geestelijke leven, die hebben grote verhalen. Nee, zo bedoelt Psalm 1 dat niet. Het is een psalm geschreven vanuit God, zoals God tegen het leven aankijkt. Het kan best zijn wanneer wij daar lopen over die akker, dat we tegen elkaar zeggen, dat lijkt mij nou kaf. Daar hoor of zie je nooit wat van. Taal nog teek. En dat op datzelfde moment in de hemel klinkt. Dat is nou een bal. Want in zijn of haar leven zie ik het woord terugkomen. Gij zult de vlijt van die u zoeken vergelden, zegt Psalm 119. Wanneer niemand daarover heeft, met dat ik dat zeg, gemeente, zie ik verschillende levens langskomen. Dan zit die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, gebogen over de schrift. Als moeder roept voor het eten, dan doet ze dat in de veronderstelling dat haar dochter nog aan het huiswerk maken is, maar ze ziet niet dat die dochter geknield ligt voor de ledikant. Een boom, zegt Psalm 1, geen kaf. Terwijl die ouderling op huisbezoek misschien prachtige dingen kan vertellen. Maar in de eenzaamheid is het kaf. Terwijl die predikant misschien namaakt. Maar als God hem in de eenzaamheid ziet, dan is het kaf. Geen persoonlijke band met het woord. Geen liefdesband met Christus. Niet het buigen voor God. Het zat er dichtbij. Als een schil die korrel. Maar het was het net niet. Weg. Wind ging erover. En het verdween uit zicht, letterlijk en figuurlijk. Het derde wat ik in dit beeld hoor is ook de beleving. Als ik dat zo eens vanmorgen mag neerzetten. De beleving van de rechtvaardige tegenover de beleving van de goddeloos. Als je dat beeld van deze boomgemeente legt tegen de achtergrond van de schrift. Een boom waarvan het blad niet afvalt, vruchtbaar is, op gezette tijden zijn vruchten draagt. Dan kom je dat beeld op twee plaatsen tegen. Naast Psalm 1. Het is in de eerste plaats een herinnering aan een verloren verleden. Namelijk de boom des levens in het paradijs. Een boom die ook voortdurend vruchten droeg. Waar Adam en Eva mochten grijpen wat ze wilden. Om ook als het ware voortdurend bevestigd te worden. Dat in het liefhebben van de Heere het eeuwige leven ook gegarandeerd wordt. Die boom was daar een zichtbaar teken van, een prediking van. En de Heere zegt, dat eeuwige leven garandeer ik ook. Niet meer vanuit het paradijs door mij lief te hebben. Zoals Adam en Eva dat hadden gedaan. Maar de liefde van mij tot u en van u tot mij vindt zijn kristallisatiepunt, zijn ontmoetingspunt in de schriften. Er is ook een verwijzing binnen het geheel van de schriften naar het laatste Bijbelboek, Openbaringen, en daarvan het laatste hoofdstuk. Die boom die staat aan de stroom des levens, dat water des levens, die daar ook geworteld is en waarvan Johannes beschrijft dat dat blad niet afvalt. Het is namelijk tot genezing der heidenen een vruchtbare boom. Het teken van Gods zegen, van de vruchtbaarheid die er ligt in de omgang met de Heer. En alle drie die momenten worden getypeerd ook door vreugde in het paradijs van de Adam en Eva, hun vreugde in het liefhebben van God. In het nieuwe Jeruzalem, waar die boom des levens ook staat als een symbool van Gods genade en van Gods welbehaag, is het ook een symbool van de vreugde die er ligt in God en in het Lam. En hier in Psalm 1 wordt dat woordje vreugde, maar zo'n lust is in des Heren wet, uitgelegd aan de hand van datzelfde beeld. Vreugde met God is te vergelijken met die boom die vruchtbaar is en wortelt in God. Vindt zijn houvast in het betrouwbare woord van de Heren. Vindt zijn voedingsbodem in het werk van de drie enige God. En onttrekt de levenssappen voor de vreugde die er ligt in de verheerlijking en vreugde in God. En ik trek maar weer de lijn naar u en mezelf, gemeente, aan de hand van Psalm 1. Wat heeft jou nou in 2017 echt vreugde gegeven? Naast het vele goede wat God gaf in het leven. En wat is de Heere goed geweest? Ook in de zorg. Als enige was hij daar steeds. Onveranderd in zijn trouw en in zijn genade. Maar mag ik aan het einde van 2017 ook die vraag aan u en aan jou stellen? Heb je nu ook je vreugde gevonden in God? In wie hij is. In wat hij mocht doen, ook voor jou persoonlijk. In het dagelijks leven. Maar ook in de omgang met hem, door het woord. Onder de prediking van het evangelie. Tijdens de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal. Dat al durf je jezelf misschien nog niet eens een rechtvaardige te noemen. Dat gaat jezelf misschien een brug te ver. Maar als die vraag nou vanmorgen zo op je afkomt. Heb je ook iets gesmaakt van de blijdschap die er ligt in de vrezen des Heren. Dat je met alle vragen die je misschien overhoudt. Daar en dat niet kan ontkennen. Al probeerde je wellicht dat voor jezelf te houden. Bang omdat een andere wat van ging denken. Maar als vanmorgen Psalm 1 nou zo open wordt gelegd voor jou, die vraag komt naar je toe. Dat je dan aan het einde van 2017 inderdaad dat mag zeggen. Dominee, ik heb er iets van begrepen. Verblijd u in de Heere. Die woorden van Paulus, wederom zeg ik u, verblijd u. Wat gaf God de vreugd? Allereerst toen hij me opnieuw of voor het eerst opzocht. Wat gaf God een vreugd? Toen hij, ondanks dat mijn leven voor hem werd opengelegd, in al zijn donkerte en duisternis, het licht van zijn genade en het licht van zijn trouw liet vallen over die duisternis. Wat gaf God een vreugde toen het woord openging en we hem mochten aanschouwen in zijn heerlijkheid, dierbaarheid, gepastheid, volkomenheid, de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wat gaf God een vreugde toen ik vastliep in mijn ongeloof, niet in mijn ongeloof. Christus' gewilligheid sterker bleek te zijn dan mijn onwil. En hij daar doorheen brak. Zichzelf voorstelde. Mij mijnde. Toen ging het als vanzelf. Toen mocht ik hem ook mijnen. Liggend in zijn armen. Luisterend naar zijn stem. Gevallen voor zijn voeten. Kijkend naar hem die zichzelf uitgestald heeft. Misschien wel aan de avondmaalstafel. Dat ik er doorheen mocht zien. En in het liefdeshart van God mocht blikken. De heerlijkheid van God mocht aanschouwen in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Die vreugd. Het vierde wat dit beeld zegt, en dat is het laatste hier in dit gedeelte. En dat is meteen ook de overstap naar het volgende, het laatste punt. Is dat dit beeld ook iets zegt over het einde. De wind blaast daardoor, zegt Psalm 1. Ja, bij die boom beginnen die bladeren wat te ritsen. Maar die boom blijft staan. Valt niet om. Wordt geen tak afgerukt. Maar bij dat kleine zuchtje wind waar die akkerman op staat te wachten. Anders worden die volle korenaren ook meegenomen door het geweld van die storm. Bij dat kleine zuchtje wind verdwijnt het kaf al uit het oog. En het is weg. Psalm 1 maakt daarmee een zinspeling op de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid van uw en mijn leven. Het sterven komt niet door een slopende ziekte. Het sterven komt niet door een aangrijpend ongeluk. Het sterven komt ook niet door een afmattend ziek bed. Het sterven komt wanneer die laatste zucht klinkt. Die laatste adem. Die laatste snik. En dan is het voorbij. Tenminste, voor het kaf is het dan voorbij. Dus weg. Is het misschien geen wonder dat je vanmorgen nog het woord mag horen op deze laatste dag van 2017? Ga dat eens bij jezelf na. Als ik nou vandaag mijn laatste adem uitblaas, die vraag stelt u zichzelf toch wel eens, waar ben ik dan? Wat houd ik dan over van dat leven dat achter me ligt? Is dat geworteld in God? Of is het niets? Vanavond klinken de namen van de mensen die overleden zijn. Mag ik eens gewoon heel concreet en eenvoudig de vraag nu stellen. Kunt u de namen van vorig jaar, Oudjaarsdag, nog herinneren? Ik denk de meeste niet, toch? Of het moet iemand zijn die heel dichtbij je staat. Realiseer je dat het grootste gedeelte van de gemeente een jaar na je sterf jouw naam ook niet meer weet? Zo wordt dus tegen jou en mijn leven aangekeken. Na een jaar ben je bijna vergeten. Na 10 jaar weten de mensen het alleen nog in de directe omgeving van je leven. En na 30 jaar misschien wat kleinkinderen. En na 50 jaar niemand. Dan is voor jou de eeuwigheid al begonnen. Kaf. Zucht. Weg. Of geworteld in God. Wat is dat eigenlijk, geworteld in God? Dat heeft te maken met het slot van deze psalm. Kijkt u maar even met me mee aan het slotvers van psalm 1. Maakt de dichter weer opnieuw die tegenstelling. Daar staat in vers 5, daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht. Nog de zondaars in de vergadering van de gerechtvaardigen. Nee, die horen daar ook niet thuis. En laten we heel eerlijk zijn, je voelt je daar ook niet thuis als je leven zonder God is. Als je op aarde nooit hebt willen bidden, nooit een betrekking op het woord hebt gekregen, dan voel je je in de hemel echt niet thuis. Daar is alles van God. Dat lijkt misschien voor even mooi. Maar je hart krijg je niet mee. Want dat is zonder God. En dat is toch de hemel. Vol van God. Of leeg van God. Een ander woord daarvan er in de schrift is de hel. Maar dan staat er in vers 6, de Heere kent de weg van de rechtvaardig, maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Let u even op dat woordje wat ik hier niet lees. Er staat niet, de weg van de goddeloze zal vergaan, dat is dan het sterf en het gericht. En dat er een zinspeling staat op het uiteinde van de rechtvaardig. Het lijkt wel alsof de rechtvaardig helemaal niet sterft en niet in het gericht komt, en dat klopt ook. In het beeld van psalm 1 is het gericht over de rechtvaardige al lang geveld, namelijk in dit leven. Daar ging het oordeel van het woord over zijn leven, zoals het ook gaat over uw leven, en dat oordeel werd door de rechtvaardige bijgevallen. Hij gaf God gelijk in zijn oordeel en in zijn gericht. Denk maar even aan die belijdenis van die moordenaar aan het kruis. Wij dan toch rechtvaardiglijk. Maar deze heeft geen straf verdiend. Dat is de grondtoon in het leven van een iedere rechtvaardig. Die rechtvaardigt God. Ook in zijn oordeel en in zijn gericht. Maar er klinkt nog iets anders in door, namelijk het woord, ik zeg het maar gewoon in de taal van het Nieuwe Testament, wat de Heer Jezus later aanhaalt, misschien ook wel met de zinspeling op deze psalm, namelijk dat een ieder die in hem gelooft, niet zal sterven, maar het eeuwige leven heeft. Ook al ware hij gestorven, hij blijft leven, zegt de zaligmaker. En dan komt dat beeld van die boom weer tevoorschijn, die dan geworteld is aan die frisse waterstromen. Hij heeft zijn wortels uitgeslagen in God, en daarom valt hij niet om. Ook niet in het sterf. Meer nog, de Heere kent de weg van de rechtvaardig. Met dat woord kennen, gemeente, kunnen we twee kanten op. Je kan iemand natuurlijk kennen bij naam. Je kan iemand kennen als een collega. Nou ja, die ontmoet je dan op de werkvloer. Denk je, dat is een fijne kerel, daar kun je goed mee opschieten. Of die andere collega is wat anders. Je kan elkaar ook van haven tot gort kennen. En met eerbied gesproken, dat bedoelt Psalm 1 nu ook. De Heere kent het leven van de rechtvaardige van haven tot gort. Omdat de rechtvaardige God in zijn leven voortdurend naar binnen trekt. Hij wil hem overal bij hebben. Omdat het leven te zwaar is voor een rechtvaardig om alleen te leven. En trouwens ook voor u, als je God nog niet kent. Wat heb ik verschrikkelijk medelijden met je. Dan moet je toch niet aan denken, gemeente, dat je leeft zonder God. Je wordt ziek zonder God. Je gaat naar de begraafplaats zonder God. Je moet afscheid nemen van een ander zonder God. Je staat bij het sterfbed zonder God. Je ligt voor de poort van de eeuwigheid zonder God. Je voedt kinderen op zonder God. Je trouwt een man of een vrouw zonder God. Je moet maar durven. Zonder God te willen leven. Maar de troost ligt in dat slot. De Heere kent de weg van de rechtvaardig. De weg van de rechtvaardig. Wat is dat voor een weg? Nou, dat is een weg die zich aftekent in het boek van de psalmen. Dat is geen weg over roos, als ik de psalmen goed begrijp. Zeker, er staan van die hoogtepunten in het boek van de psalmen, de lofpsalmen. Maar de eerste psalm waarmee dit boek inzet is psalm 3. De rechtvaardige David tegenover de goddeloze Absalom. En dat is een crisis in het hart van Davids gezinsleven. Het is niet toevallig dat het boek van de psalmen daarmee begint. In het hart van ons leven. Daar waar je veilig denkt te zijn, de geborgenheid van het gezin of van het huwelijk, staat iemand op die David naar het leven staat. En het niet kan verdragen dat zijn vader nog één seconde leeft. Maar David zegt, ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw bewust. Kijk, daar heb je dat kennen. Dat is het leven van iemand die bewust omgaat met God. En ook bewust is van Gods aanwezigheid in zijn leven. Hoe weet je dat nou? Dat God bewust aanwezig is in je leven. Nou, dat laat Psalm 1 zien, gemeente. Die rechtvaardige die loopt voortdurend met Gods woord in zijn hand. Hij overdenkt het woord, dag en nacht. Dat betekent aan het slot van deze psalm dat de rechtvaardige alles wat u onderweg door het leven tegenkomt, vreugde, dankbaarheid, blijdschap, verdriet, moeite, zorg, sterf, keer op keer betrekt op de schriften en daardoor op God zelf. Dat is toch een machtig instrument in het leven. Gids onderweg naar de eeuwigheid. Je moet er toch niet aan denken dat je dat verliest onderweg. Het woord van God, dan sta je echt met lege handen. Ik zou geen stapje durven zetten, wetend dat ik een dwaalziek hart heb. Maar wat is dat toch ook een rijk leven, of niet? Dat de schrift zegt, die man, vrouw, jongen of dat meisje hier in de Bethelkerk, die is in Gods oog rechtvaardig. Dat hoef je nog niet eens zelf te zeggen. Heere, ben ik nou wel rechtvaardig of niet? De Heere vraagt alleen maar aan het einde van 2017 van jou en van mij. Heb je me lief, mijn woord lief, mijn stem lief? Dan ben je wel gelukzalig. Dan word je zalig gesproken, dat wil dat woord in Psalm 1 zeggen. Niet door de mens, nee door God. En die heeft toch recht van spreken, of niet? Wat de anderen van je zeggen of denken, dat is aan hun. Het is maar kaf. Maar wat God zegt. En wat het oordeel van de Heeren is over jouw leven in 2017. Dat is gelijk aan die boom. Er is nog één ding, gemeente, en daar wil ik u wel op wijzen. Ik mis een woord aan het slot van Psalm 1. Kijk maar even mee. Daar staat: de weg van de goddeloze zal vergaan. Dan moet je eigenlijk lezen, stippeltje, stippeltje, stippeltje. Waarom die drie stippeltjes? Wel, het wil als het ware even terugkijken naar het begin van Psalm 1. Dat begon met wel gelukzalig, de rechtvaardige. Maar aan het slot van deze psalm, als de Heere de goddeloze benoemt, dan staat daar geen woord. Omdat het ook niet in woorden uit te drukken is. Waar de goddeloos zal komen. Daar schiet het woord rampzalig zelfs voor tekort. En daar heb ik vanmorgen ook geen woorden voor. Het ligt niet in mijn vermogen, gemeente, om te omschrijven wat de hel is. Zeker niet voor iemand die met een gedoopt voorhoofd en de Bijbel op de plank thuis zijn leven daar eindigt. Daar heb je toch ook geen woorden voor, of wel? Maar ik zou vanmorgen wel tegen u of jou willen zeggen, als jouw naam vanmorgen genoemd is en de namen van ons allemaal werden genoemd, het waren er maar twee, rechtvaardig of goddeloos, daar lag niks tussen. Zo moeten we dus ook vanmorgen niet terug gaan naar huis. Waar sta ik nou precies? Als je niet zeker weet, dan zal ik maar gewoon beginnen te zeggen: Heren, ik ben dus die goddeloos. En ook na ontvangen genade moet je inderdaad vaak weer terug naar die plaats. Maar sla nou vanmorgen dan ook eens Gods woord op. Geadresseerd aan goddeloos. Waarin de Heere zegt: de goddelozen verlaten zijn weg. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal God zich zeker over u, goddelozen, ontfermen. Amen.